Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hier nummer Genghis Khan van de gelijknamige band. Een vrolijke en opvallende inzending van Duitsland voor het Eurovisie Songfestival van 1979. Niet goed voor de winst, wel voor de vierde plek. En ja, opvallend vrolijk, omdat je bijna zou vergeten dat de hoofdpersoon uit het nummer, Genghis Khan, een vredekrijgsheer was die in de 13e eeuw een wereldrijk stichtte en heel veel mensen heeft uitgemoord. En daar hoor je eigenlijk weinig van terug in nummer.
Ik twijfel of ik dit nou een gezonde trivialisering moet vinden. Zeg maar de ultieme belediging. De wraak van de mensen die het overleefd hebben. Of echt een walgelijke trivialisering van een vreselijke misdaad. Wanneer ga je zo'n lied over de SS maken, zeg maar? Dat zal nog wel even duren.
Ja, maar de twee smaken zijn voor jou trivialisering of walgelijke trivialisering?
Ja, het is hier spreekt de man die zelfs bij een piratenvlag al morele bezwaren heeft eigenlijk.
Over de morele weerslag van dit Eurovisie Songfestival nummer misschien later meer. Maar we gaan het deze aflevering in ieder geval hebben over die krijgsheer, over Genghis Khan en over het rijk dat hij stichtte. Daarvoor zijn aangeschoven Bart Funnekotter.
Hallo.
Jij bent geschiedenisredacteur.
Yep.
En daarom bij uitstek op je plek in een aflevering over Genghis Khan.
Ja.
Is het een logisch vervolg op Bourgondiërs en Romeinen dat we het nu over de Mongolen gaan hebben?
Geenzins. Maar dat is een mooie geschiedenis.
Het zijn de grote lijnen in de geschiedenis, dat kunnen we toch wel zeggen?
Ja, oké, vooruit.
En u hoorde hem al, luisteraars. Hendrik Spiering is ook aangeschoven, ook geschiedenisredacteur. Dat we het over Genghis Khan gaan hebben, is eigenlijk een idee van een luisteraar. We krijgen vaker mailtjes met ideeën voor aflevering. En Maaike Schilperoort stuurde dit in. En we dachten, dit is een goed idee.
Zij zei ik nog waarom?
Nee, dat ze geïnteresseerd was in Genghis Khan en graag meer over zou willen horen. En ik ben eigenlijk net zo benieuwd als Maaike. Voordat we gaan hebben over Genghis Khan en over wie hij was, wil ik eigenlijk eerst even weten, want in geschiedenislessen op school krijg je er weinig over te horen. Ik wil iets weten over de omvang van het Rijk, gewoon over de grote impact die hij heeft gehad op de geschiedenis.
Ja, als je het echt in een flash moet zeggen, dan moet je vanaf 1200 ongeveer, als hier in West-Europa de feudaliteit en de paus echt diep in de middeleeuwen zitten we dan, wordt Mongolië verenigd onder één leider, Genghis Khan, die vervolgens door allerlei legerhervormingen, daar hebben we het zo nog wel over, zich eerst in de omgeving alles verovert en ook de aangrenzende Noord-Chinese Rijk van de Jin verovert en dan naar het westen gaat. En dat gaat gepaard met enorm bloedvergieten en hij heeft enorm succes en na hem ook zijn zonen. En uiteindelijk, zo rond 1260, is er een rijk wat loopt van de Oostzee tot de Stille Oceaan en van Siberië tot in het Midden-Oosten.
Je kunt dus echt van bijna West-Europa tot aan de Stille Oceaan, ja. Ben je in het Mongoolse Rijk.
Ja, en een spoor van grote rijken is vernietigd. Misschien wel het belangrijkste is dat hij het kalifaat heeft vernietigd. Dat is dan een kleinzoon van hem geweest. In 1258, als ik het goed heb. Bagdad wordt dan vernietigd. En Chinese Rijk heeft hij veroverd. Ja, het Russische Rijk bestond toen nog niet.
Nee,
maar
bestond
wat,
niet.
Eigenlijk heeft hij het gesticht misschien.
Ja, zijn kleinzoon Batu heeft Kiev in de as gelegd. En dat heeft de kiem gelegd, zal ik maar zeggen, voor de latere opkomst van Moskou. Als de stad waarom Rusland uiteindelijk verenigd zou worden.
Wat ik nu al hoor, 1200 begon het een beetje. Jullie hebben het nu al over 1250, 1260 en over kleinzonen. Er is dus een dynastie die met een grote campagne eigenlijk tientallen jaren is bezig geweest. En nou ja, een wereldrijk heeft gevestigd.
Wat Attila de Hun nooit gelukt is. Je had gewoon Attila de Hun en die veroverde heel veel. En daarna was het weer afgelopen toen hij stierf. Aan een bloedneus trouwens. En dat vind ik altijd zo raar die tijd. En er zijn nog wel meer van dat soort leiders geweest. Timurlenk komt na Genghis Khan. Dus het is niet uitzonderlijk dat een steppenvolk zeg maar, de juiste formule weet te vinden en profiteert van de zwakheid van zijn buren. Maar bij Genghis is het wel
extreem succesvol.
Extreem succesvol.
En kleine spoiler, het blijft niet bestaan.
Dan zouden ze nu lid van de Verenigde Naties zijn, het Mongoolse Rijk. Ja, ja, de Republiek Mongolië bestaat nog steeds.
De Republiek Mongolië, maar dat is een
creatie van de Sovjet-Unie.
Ja, ik wou net zeggen, dat is een niet heel dichtbevolkt land, wat ook weinig melk te brokkelen heeft in de internationale pap.
Ja, ja. Nou, maken dus heel veel liederen over Genghis Khan trouwens tegenwoordig.
Daar gaan we het zeker nog over hebben. We gaan het ook hebben over hoe het uit elkaar is gevallen. Maar eerst beginnen we bij het begin, bij Genghis Khan. En er zijn verschillende historici zijn bezig met Genghis Khan, wie hij was. En eentje daarvan is Jack Weatherford, hoogleraar antropologie. En hij schreef Genghis Khan and the Making of the Modern World. En we kunnen even naar hem luisteren waarom hij zo gefascineerd is door Genghis Khan.
What Genghis Khan did in his lifetime is amazing. What's the most amazing part is not just that he did that, the greatest conqueror in the history of the world, but he started with nothing, nothing. Alexander the Great was a prince. That's a good start in life. His teacher was Aristotle, the greatest teacher of the time. Even Napoleon, who started off fairly poor, was a corporal in the military. Napoleon came into a society where, first of all, they had a written language. They already had an army. They already had ranks. They already had names for things. They already had an organization. He worked his way up. He did many accomplishments that are amazing, very important. But nevertheless, everything existed there. He happened to succeed within what existed. Genghis Khan was born into a tribe that, of course, had no written language. They didn't even really have a name at this time, just a very small group of people on the steppes of Mongolia, still the most isolated, distant place in the world. The most sparsely inhabited country in the world today is Mongolia.
Napoleon had het makkelijk, Alexander de Grote had het makkelijk. Ja. Maar Genghis Khan, dat is echt een self-made man. We moeten terug naar 1162,
dan wordt hij geboren. En dan wordt hij dus niet geboren in een armoedig gezin. Want zijn vader was leider van een groep van de Mongolen. En zijn grootvader was zelfs een khan. Ik weet niet over hoeveel gebied hij dan, khan is soort koning. Maar een groot deel van het Mongoolse gebied was die koning of khan. En die grootvader, en dat vervalt dan weer. En die zoon die pakt dan een deel op. Maar het klopt
maar
wel.
Dan kunnen we Weatherford een beetje nuanceren.
Ja, maar het klopt wel dat als Temujin, want zo heet hij toen nog, dat is zijn doopnaam of zijn naam bij zijn geboorte. Als Temujin 8 is, dan wordt zijn vader vergiftigd. En dan wordt hij met een handjevol broers en zijn moeder uit de stam gezet. Want dat klopt ook wel. Het leven in Mongolië is keihard. Er werd gedacht, ja, al die jongens die kunnen we allemaal niet voeden, zoek het maar uit. Dus van het ene moment op het ander valt dat hele gezin in totale armoede. En het is de kracht van die moeder die ze dan er doorheen jaagt. Want normaal moet je dus, heb je vee, schapen en veel paarden. En daar kun je allemaal van leven. En daarbij dus eindeloos over die steppen aan het trekken in wisselende groepen.
Want dat is de leefwijze ongeveer.
Ja, je bent ook allemaal oorlog voeren.
Een nomadisch steppenvolk. Ja. Dus je hebt veel vee dat je kan laten grazen.
Ja,
en
schapen
dan kun je,
vooral.
Dan kun je het vlees en de melk kun je daarvan van eten en drinken.
En je hebt de paarden waar je ook allerlei het vlees van kan eten, de melk van kan drinken. En die gebruik je ook om tegen elkaar te vechten. Want alle mannen zijn eigenlijk ook soldaat. Dus er is voortdurende wisseling van coalities. En daar valt hij dus totaal buiten dan. En zijn moeder, dat staat allemaal in een van die geschriften van de Mongolen. Zijn moeder trekt ze er dan doorheen. Die zoekt wilde uien, ze eten marmotten, muizen, knollen. Dus zeg maar, ja, dieper kun je niet zinken als nomade, want normaal eet je natuurlijk vlees. En er wordt dan ook in dat geschrift wordt dan ook gezegd, zo leefden ze, alleen onze schaduw is onze vriend, alleen de staart van ons paard is onze zweep. We hebben helemaal niks. Dus op een gegeven moment hebben ze dan wel paarden. En dan vanuit die achtergrond maakt hij dus steeds meer vrienden. Hij verovert op een gegeven moment zijn vrouw terug met behulp van een coalitie die hij vestigt. Dus er is iets met die man. Ja, hij heeft een enorm charisma. Hij weet mensen aan zich te binden. Hij is niet de allerbeste stratege. In die geschiedenis zie je hem ook voortdurend overleggen en advies krijgen van allerlei mensen. Maar hij is, ja, wraakzuchtig. Hij vermoordt zijn broer als hij een vis afpakt, als ze een jaar of 10, 12 zijn.
Ja, en Genghis is dan, is dan pas een jaar of 12 en zijn jongere broer Chakatai is 10 of 9.
En, dat broertje wordt...
Nee, de oudere broer Bekter wordt door de twee jongere broertjes vermoord.
Ja, okay. Met pijlenboog.
Ja. Ja, dus het is niet een
jongen... vernedering.
Het is niet een jongen om mee te sollen. Dat is niet. De moraal, lijkt me, van dat verhaal.
En dus dat klopt wel. En het gaat in fases. Eerst herovert hij eigenlijk de macht in zijn eigen stam. Dan neemt hij wraak op de moordenaars van zijn vader. En zo gaat het van. En hij verliest ook wel eens. Dan heeft hij helemaal niemand meer. Maar dan zijn er weer trouwe vrienden. Die hem dan zijn hele leven trouw blijven ook. Die helpen hem dan weer. En dan komt hij weer bovenop.
Dus de twee thema's zijn dan eervol en wraaklustig. Ja. En zo wordt hij. Leider van de Mongolen, noemde zichzelf al Mongolen in die tijd? Of hoe?
Ja, volgens mij wel.
Ja. Ja. Dus hij wordt uiteindelijk, verdient hij weer de titel Kaan, net zoals zijn grootvader. Ja.
En dan wordt hij dan is hij al jaren aan het vechten geweest. En dan heeft hij ook zijn bloedbroeder heeft hij moeten verslaan.
Moeten doden. De Jamoka was zijn vriend. Echt al vanaf dat ze als kind waren bloedbroeders. En op een gegeven moment ontstaat er frictie tussen die twee. Want het is wel duidelijk dat er niet twee zonnen tegelijk kunnen stralen aan een firmament. En wie moet dat dan worden? Moet Timujin of Jamoka dat worden? Nou, ze komen dus uiteindelijk allebei bij een andere factie terecht binnen die dat conglomeraat van Mongoolse stammen. En uiteindelijk slaagt Timujin erin om Jamoka en zijn mannen te verslaan. En Jamoka wordt er gevangen genomen en die vraagt aan Timujin of hij dan op een eervolle manier mag sterven. En een eervolle manier voor de Mongolen was sterven zonder bloedvergieten.
En hoe sterf je zonder
bloed? Dat kan door gewurgd te worden. Het kan door je rug te spannen rondom een boomstam en daardoor je rug te breken. En het kan door je te verpletteren onder tapijten.
Waar dan een paard overheen loopt.
Ja.
Dat klinkt eerlijk gezegd niet als een prettige manier om dood te gaan. Maar
wel eervol.
Maar wel eervol. Ja. Dat dan tenminste. Ja. Nog even over. Ik bedoel, dit is de ontstaansgeschiedenis van Genghis.
Van Genghis.
Ja, dat komt uit de geheime geschiedenis van de Mongolen. Een werk uit 1240, 1250. Dus vrij recent. Unieke bron.
Dus toen was Genghis net dood?
Ja, het is eigenlijk na zijn dood zo'n beetje opgeschreven.
En, en hoeveel waarde kunnen we er dan aan hechten? Want het klinkt vrij bijzonder dat een jongetje dat eerst nog muizen moet eten, uiteindelijk koning wordt. Is dat niet te mooi om waar te zijn?
Nou, als je wel eens wat vaker verhalen leest uit vroege geschiedenis, dan merk je dat er bepaalde componenten in dit verhaal zitten die je ook in andere ontstaansmythes van belangrijke beschavingen tegenkomt. Genghis wordt bijvoorbeeld geboren met een bloedprop in zijn rechterhand en dat zou een teken zijn dat hij een groot heerser zal worden. Nou, vervolgens wordt hij dus samen met zijn familie uitgestoten uit de stam. Dan gaat hij de wildernis in. Dat is ook een klassiek mythologisch verschijnsel. En vervolgens vecht je vanuit die wildernis weer terug naar het centrum van de macht. Heb je een soort van eindgevecht met je grote concurrent. Nou, dat is die bloedbroeder Jamoka in dit geval. En zo beland je dan uiteindelijk op de troon. Dus het past wel heel mooi in dat patroon. Maar in de geheime geschiedenis zitten ook zoveel aardige details dat je je ook niet kan voorstellen dat het helemaal dat het verzonnen is.
Nee, er staan details in. Bijvoorbeeld als zijn vader, als die dan nog leeft, Temujin dan bij zijn toekomstige schoonfamilie in een soort adoptie brengt. Dat was gebruikelijk bij de Mongolen. Dan zegt die vader tegen die toekomstige schoonvader van hem, zegt hij, ja, hij is wel bang voor honden. Ja, als je natuurlijk de grote Kaan wil verheerlijken, ga je niet verzinnen.
Nee, dus dat was gewoon niet het in verhaal. De hagiografie.
Ja. Nee, en zo zijn er wel meer details. Dat ja,
maar tegelijkertijd
ook huilt bij bepaalde omstandigheden.
Ja. En tegelijkertijd levert het hele verhaal toch een soort legitimering van zijn macht. Namelijk dat hij het allemaal zelf verdiend heeft. Want hij is helemaal van nul begonnen tot helemaal...
Nou, je ziet dus in die Secret History, ik heb het in het Engels gelezen, dus vandaar dat ik het in het Engels zeg, maar die geheime geschiedenis. Dan zie je wel een soort verschuiving dat hij in het begin is die gewoon, ja, hij wil gewoon de baas spelen en dat lukt hem steeds beter. En op een gegeven moment komt er het element dat hij ook uitverkoren is. Dus dat zie je ook in die tekst, zie je dat terugkomen, dat in wat hij zegt, dat hij zich steeds meer daarop gaat beroepen.
Het wordt
maar
steeds
dat is niet van oorsprong al zo.
Het wordt steeds epischer en mythischer, zou je kunnen zeggen. We kunnen, Genghis Khan wordt niet alleen bezongen in een Eurovisie Songfestival lieden, maar die verheerlijking, die mythologisering eigenlijk van die figuur, die kun je ook nog terugvinden in hedendaagse liederen en bewerkingen. En we kunnen even luisteren naar een ode aan Genghis Khan van Batsorig Vaantjig. Prachtig. En ik ga even oplezen wat hij gezongen heeft. Gezegend door de hemel, bezat de helft van de wereld, gekerfd in zijn ziel, in deze machtige en statige wereld, de dappere Mogol Genghis, de verheven leider Genghis. En hoewel ik het veel mooier vind, zit er toch een beetje van dezelfde cadans in als in het Songfestival liedje. Weet je, er zit wel een...
galop.
Een galop.
Ja. Daar komen ze.
Ja, je hoort het wel een beetje, toch?
Ja. Het is ook die typische Mongoolse zang met die keelklank erin.
Ja. Zijn we nu dan op het moment aangekomen van Genghis is Khan? Op welk moment in zijn leven zijn we dan? Hij is in 1162 geboren. Is dat dan eind...
1206 wordt hij door de Kuriltai, dat is dan de soort raad van edelen. Ja, gewoon iedereen die genoeg wapens had natuurlijk. Die mee mocht praten, die wordt hij uitgeroepen tot Genghis Khan. En niet tot gewone Khan, maar door Genghis Khan. En dat Genghis is dan zoiets van de verschrikkelijke of de grote.
Ja,
of,
hij is dan 44. En hoe heet het? Genghis is de verschrikkelijke en de grote, maar het is ook een soort van knipoog naar het Mongoolse woord voor wolf, dat een beetje op Genghis lijkt. Ja. Dus het is een combinatie van die woordgrap en de groot.
Ja, want de Mongolen stammen volgens de mythe in die geheime geschiedenis af van een blauw-grijze wolf die dan samen met een damhert, dat is een raar detail, damhert opgesloten raakt in een vallei en daar dan het Mongoolse volk verwekt bij de damhert dan.
Ja, en hij heeft dus dan op dat moment die titel verschrikkelijke koning eigenlijk.
Ja.
En dus Temujin is dan koning van de Mongolen geworden. En dan begint eigenlijk ook de verovering van de rest van de wereld, kun je wel zeggen. In ieder geval van de bekende wereld op dat moment.
Ja, en dat is op zich een gewoon verschijnsel. Hè? Want we hebben Attila de Hun gehad. En er zijn er wel meer. Vaak hoor je er ook niks van. Omdat de Chinezen, die hebben die Chinese muur daar ook voor gebouwd. Je hebt dan in het noorden van China heb je dan het Jin-rijk. Dat is eigenlijk ook een oud nomade volk wat een deel van China heeft veroverd en daar native is gegaan en dus een soort Noord-Chinees koninkrijk. Maar
wat wel belangrijk is, is dat de Chinezen in ieder geval wel het gevaar van deze nomadische steppenvolken onderkenden. Weet je wel, die hele muur die wordt neergezet.
Ja.
Maar wat maakt die Mongolen, wat maakt Genghis Khan dan sterker dezelfde stam 50 jaar geleden?
Ja, ik denk de legerhervormingen.
Ja, en het feit dat hij zich niet af liet kopen ook. Want de Chinezen waren gewend, als ze bij wijze van spreken een zak goud over de Chinese muur heen gooiden, dan taaiden de Mongoolse aanvallers, die taaiden dan weer af. En dat was afgelopen toen
Genghis Khan
daar kwam.
Nee, maar hij wist dat er meer te halen was.
Ja.
Dus hij was niet meer tevreden met afkoopsommen.
Nee.
En jij zegt legerhervormingen.
Ja, dat is in de geheime geschiedenis gebeurd dat als die helemaal in het nauw is, vlak voordat hij echt tot Genghis Khan wordt benoemd. Maar goed, er zijn verschillende momenten waarop dat kan gebeuren. Maar dan reorganiseert hij het leger in tientallen. Dus hij maakt bijna zoals de Romeinen, hun legioenen heel gedisciplineerd.
Ik kan zeggen, het klinkt als het Romeinse systeem.
Ja, die hadden dus groepen van 10, groepen van 100, groepen van 1000, groepen van 10.000. Die allemaal onder elkaar vielen. Er staat in de geheime geschiedenis op een gegeven moment ook een lijst van 95 bevelhebbers die van alle duizendtallen bevel hebben. Dus er wordt dan ook gedacht, nou, dan zal die dus wel een leger van 100.000 man hebben gehad.
Is dat een serieuze schatting, 100.000?
Ja, dat is wel vrij reëel.
Sommige schattingen zelfs tot 200.000 op een gegeven moment later in het bestaan van het Mongoolse Rijk.
Als kan je de wereld ook niet veroveren natuurlijk.
Nee, maar dus het zijn er 100.000 en als mensenmassa is dat onbestuurbaar, maar doordat je de commandostructuur zeg maar opdeelt.
Decentraliseert. Ja.
En wat heel belangrijk is, dat Mongoolse volk, om ze zo te noemen, bestaan dus uit allerlei losse coalities en stammen en verschillende loyaliteiten. En hij haalt dus bij die tientallen al mensen uit verschillende stammen bij elkaar. Dus hij creëert een nieuwe loyaliteit eigenlijk.
Ja, zodat niet stiekem een stam als legeronderdeel kan samenspannen en kan zeggen van wij gaan het nu even de dienst uitmaken.
Wat je bij de late Romeinen had, dat je dan gewoon die hele grote, het hele leger van de grote wordt dan een Romeins leger. Ja, de loyaliteit is dan natuurlijk een beetje moeilijk te bepalen natuurlijk.
Ja, dus met de discipline zat er dus wel snor in dat Mongoolse leger.
Ja, en er was een keiharde discipline. Als je iets verkeerd deed, dan kreeg je doodstraf. Als je niet gehoorzaamde en zo. Dus dat was vrij
genadeloos.
Vrij genadeloos allemaal.
Maar het klinkt als ook een hele autoritaire structuur en leider.
Want de Mongolen waren natuurlijk nogal vrije jongens, om met Jacobs en Van Nes te spreken, die gewend waren om gewoon hun eigen ding te doen, de paarden van de buren te jatten en als het even kon, de vrouw van de buurman ook. Ja, dat kon Genghis niet, wilde hij niet hebben. En daarvoor legde hij die kadaverdiscipline over zijn leger heen.
We hebben nou twee hele leuke liedjes gehoord van hoe gezellig het allemaal was, maar toen Genghis begon, waren er 1 miljoen Mongolen. En toen die zeg maar klaar was, dat zijn Mongoolse deel tot zijn macht behoorde, waren er nog maar 500.000. Dus de helft van de Mongolen was al uitgeroeid door zichzelf. Door het leger.
Door te vechten.
Door te vechten. En dat betekent dus dat in feite iedere Mongoolse man, die was soldaat.
Ja,
en dat is de andere deel van het geheim van het Mongoolse leger. Dat die mannen die zaten dag en nacht op het paard. En die waren heel geoefend in de jacht. Dat was ook hun levensonderhoud voor een deel. En natuurlijk om die schapen een beetje in de gaten te houden. En die eindeloze gevechten. Ze waren al vanaf kinds af geoefend in het boogschieten en alles.
En dus als ruitervolk heb je dat eigenlijk, krijg je dat als voordeeltje mee? Dat je eigenlijk geboren wordt op een in een moderne tank, zou je bijna zeggen. Maar ik bedoel, het paard was nog steeds een belangrijke troef in oorlogsvoering, kan ik me voorstellen.
Bij uitstek, het stootwapen inderdaad. En waar je moeilijk tegen kunt verdedigen. Zeker als de mannen die op dat paard zitten niet alleen met lansen vechten, dus niet bij in de buurt hoeven te komen, maar ook met pijn en boog op je kunnen schieten.
Ja, en wat voor boog? Dat was een samengestelde boog.
Ja, dat was een samengestelde boog. Dat is een boog die bestaat niet alleen uit hout, maar de Mongoolse boog bestond uit 3 componenten. De component dichtst in de buurt van de schutter was bot, een been van dieren. Daartussen zat hout en de buitenste rand was van pezen van dieren. En dat was dan allemaal aan elkaar gelijmd en dat zorgde voor een enorm krachtige boog. Dat was de trekkracht die je daarbij moest kunnen opbrengen. Die lag tussen de 75 en 80 kilo. Die je met 1 hand moest kunnen trekken dus. En dan was het bereik wel 300 tot 400 meter. En dat maakte het een bijzonder krachtig en gevaarlijk wapen.
We kunnen even luisteren naar een fragment uit de film Mongol uit 2007. En daar hoor je hoe zo'n veldslag tussen aan de ene kant mensen met zwaarden en aan de andere kant Mongolen met bogen, hoe dat verloopt. Bart, we hoorden hier heel veel pijlen vliegen.
Ja, je hoorde eerst 1 pijl. Dat was de marker, zal ik maar zeggen. Dat was om te kijken van hoe staat de wind, hoe ver komen we. En toen ze dat dus eenmaal in de smiezen hadden, toen werden ze de salvo losgelaten.
En dat vereist alleen al heel veel discipline. Want ik bedoel, de oorlog, krijgssituatie, ik bedoel, je staat stijf van de adrenaline, kan ik me voorstellen. Om al die wilde mannen in het gereel te houden en gelijktijdig te laten beginnen.
Die waren bijzonder goed getraind. Ze hadden een vaste manier waarop ze schoten. Ze gingen op een paarden, zou ik maar zeggen, in rijtjes achter elkaar staan. Dan degene die dan voorop stonden, die schoten een stuk of 10 keer. Die draaiden een paard, sloten dan weer achteraan de rij. En toen begon de volgende schieten, zodat je een constant spervuur van pijlen op je dak kreeg als tegenstander. En dat maakte dat je al ernstig verzwakt was voordat er überhaupt een Mongool in de buurt van je zwaard was gekomen.
En dat zijn dus hele geavanceerde strijdtechnieken eigenlijk?
Ja, het zijn hele geavanceerde tactieken zijn in de zijn.
En als je dat dan vergelijkt, want Genghis Khan is een middeleeuwse figuur, middeleeuwse krijgsheer. Kun je dat vergelijken met wat er op dat moment hier in Europa aan de gang is? Ik bedoel, dan zitten we in de riddertijd.
Dat is heel anders.
Ja, dat is echt een lachertje vergeleken. Ja. Een Westers leger bestaat uit meestal losse krijgsheren met hun eigen ridders.
Die zich als prima donna's gedroegen, inderdaad.
Die het om de eer, die willen vaak eer in het slagveld hebben. Nou, dat willen die Mongolen helemaal niet. Ze willen gewoon winnen. Dus de allergemeenste trucs, de lulligste trucjes en dingetjes.
Gemene trucs? Wat is dan een gemene Mongolen truc?
De bekendste truc, en het is onbegrijpelijk inderdaad dat die legers er iedere keer weer intrappen, dat is de geveinsde terugtrekking. Dus je gaat met een groep Mongolse ga je zogenaamd wild aanvallend op zo'n leger in. Je laat je een beetje harassen, een beetje in de war brengen. En dan, we zijn heel bang. En dan gaan we gauw terug. En dan gaan al die lui erachteraan. Denken, nou hebben we ze op die kleine rotpaadjes. En dan komen ze natuurlijk ergens in een bossage waar ze dan gelijk in de tang worden genomen door een veel groter leger. En
dat werkte?
Dat werkte eigenlijk keer op keer.
Het is bijna karikaturaal als je ziet dat het echt ook voor de 21ste keer ook nog lukte. Je zou zeggen dat inmiddels bekend was geworden dat hun truc was.
Ja, maar in een gevecht, je hebt ook wel goede discipline nodig om dat allemaal goed te doen. Ja. Het moet ook toneel spelen. Je hebt dan trouwens dus ook, je hebt die lichte cavalerie, want dat hebben we nog niet verteld. Ja. Lichte cavalerie. En je hebt zware cavalerie, is ongeveer verhouding 4... zwaar tegenover 6 licht. En die lichten die zijn dan heel snel. En dat gebeurt gewoon. En het zijn ook allerlei. Kijk, een van de jaarlijkse feesten in Mongolië was de grote jacht. Dan gingen ze op een gebied van 100 kilometers. Gingen ze al het wild insluiten. Dat vergt dus enorme discipline en samenwerking. En iedere Mongool die kreeg dan, of Mongoolse ruiter, die kreeg 1 pijl. En hij moest altijd iets schieten. En als het hem niet gelukt was, dan werd hij uitgelachen door iedereen. En daar werd mee geoefend. En dat was eigenlijk de perfecte operatie om op de steppen natuurlijk grote manoeuvres uit te voeren.
Dus wat je dan voor de jacht helemaal hebt geperfectioneerd en geoefend, dat wordt op het slagveld, komt het ineens heel goed uit.
Ja.
En hoe rijm je dat dan precies, Bart, met die eervolle cultuur die er aan de ene kant is? Want eer is heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje een lage truc om het zo uit te voeren.
Eer onderling was heel belangrijk. Maar op het slagveld was alles geoorloofd. Want dat van het vluchten, dat was niet de enige lage truc. De Mongolen hadden nog veel meer lage trucs. Wat ze ook vaak deden, is dat ze dan als ze een stad belegerden. Eerst konden ze dat helemaal niet. Maar later met behulp van Chinese ingenieurs werden ze daar beter in. Maar dan zeiden ze, jongens, als jullie nou overgeven, dan plunderen we een beetje, dan is het klaar. Maar zodra die mensen dan de poort open deden, werd alsnog de hele bevolking over de kling gejaagd. Dus dan de belofte van zo'n Mongool was helemaal niets waard. Wat ze ook wel vaak deden is dat ze, als ze de bevolking van een stad gevangen hadden genomen, die dreven ze dan voor zich uit naar de volgende stad die ze willen veroveren. En dan gebruikten ze die bevolking als levend schild om alle pijlen van de verdedigers op te vangen. Waarna zij, de Mongoolse krijgers, vervolgens pas aantraden om het gevecht aan te gaan.
Dat is echt rukzichtloos.
Ja, ze hebben zelfs stapels gevangenen tegen de muur opgelopen. Dat is volkomen rukzichtloos. Ja.
En wat ook iets is waar je afvraagt, waarom deed je andere legers dat eigenlijk niet? Dan waren ze aan het belegeren, nou, dat lukte er niet. Gingen ze weg, die lui feesten, kwamen ze weer terug.
Ja.
Maar dan heb je dus snelheid en je moet natuurlijk dan ook onzichtbaar bewegen. Dus dan moet je ook wel via de meest onverwachte route weer terugkomen. En dat was ook een truc. Dus er was enorm goed communicatiesysteem. Heel veel spionage. Dus dat is ook het genie van Genghis Khan, denk ik. Dat hij dat al die dingen heeft gecombineerd.
En dit voor een in principe ongeletterd volk. Ja. Hadden ze kaarten? Konden ze grote pijlen tekenen zoals...
Ze hadden geen kaart, ze hadden dus geen schrift. Ze hebben het Oeigoorse schrift op een gegeven moment maar geadopteerd. Omdat ze op een gegeven moment, ja, om zo'n groot rijk te kunnen besturen, had je wel een schrift nodig. Maar ze hadden dus ook in gebieden waar ze nog nooit geweest waren, een enorm goede ruimtelijke verbeelding. Ja. Ze zagen dus die kaart van Oost-Europa voor zich aan de hand van de informatie die ze kregen van verkenners en spionnen.
Het militaire vernuft op het slagveld is één. Maar aan de andere kant heb ik ook al een paar dingen gehoord over het belegeren van steden en het uitmoorden van steden. Ik bedoel, het leed wat de Mongoolse legers veroorzaakte, ja, is ongekend. Voor de tijd, maar ook in de moderne wereld is het is je toch moeilijk voor te stellen, ja, om een gebied, wat je zei, van Hongarije tot aan de Stille Oceaan, kreeg iedereen hiermee te maken.
Ja.
En dat was nogal wat.
Ik zal een brief die Hulegu, een van de Mongoolse generaals rond, die dus Bagdad vernietigd heeft, dus een kleinzoon van Genghis. Op een gegeven moment gaat hij verder in het Midden-Oosten en dan komt hij bij de Egyptenaren, waar dan de Mamelukken Bagdad hebben, stuurt hij een beroemde brief. Ik zal een stukje voorlezen. We hebben enorme gebieden veroverd en er alle mensen afgeslacht. Je kunt niet ontsnappen aan de terreur van onze legers. Waarheen kan je vluchten? Welke weg zul je gebruiken om ons te ontsnappen? Onze paarden zijn snel, onze pijlen scherp, onze zwaarden zijn bliksemschichten. En dan gaat hij zo verder. Haast u met uw antwoord, want zij moeten zich natuurlijk overgeven. Voor de vuren van de oorlog zullen worden ontstoken. Bied weerstand en je zult lijden onder de grootste rampen. We zullen je moskeeën vernielen en de zwakheid van je God laten zien. En je kinderen en al je oude mensen doden. En een interessante toevoeging aan het einde. Momenteel ben jij de enige vijand tegen wie wij moeten optrekken.
Dus pas maar op.
Ja.
Maar het waren
Mamelukken, die geven trouwens niet op. En die verslaan dan een deel van het Mongoolse leger. Dat is de grote triomf van de islam in dit geval.
En samenvattend, het zijn massamoordenaars en ze zijn er nog trots op ook.
Ja, ja,
dat interesseert zich een bal, volgens mij.
Dus de morele component van wat ze doen, die voor ons met onze humanistisch door het christendom gevormde achtergrond, is dat onbegrijpelijk dat zij zo weinig moeite hebben met het kennelijk. Want uiteindelijk, in de boeken over de Mongolen en Genghis Khan wordt een getal genoemd van misschien wel 40 miljoen dodelijke slachtoffers.
Dat wil ik even bij stilstaan, bij dat getal 40 miljoen.
Ja, ja, zeg maar in de periode 1200 tot, 1270. Ja. Is China wel helemaal veroverd, 1280.
Dus dat zijn getallen die tot aan de grote dictatoren van de 20ste eeuw, de terreur van Mao, Stalin, Hitler. Pas dan kom je in die categorie terecht.
Ja, en ik vind het wel even goed omdat we naast het bijna bewonderend, zoals we spraken,
ja,
over de boog,
gevaarlijk.
Om dit ook even te
Het interessante is dus dat er zit eigenlijk geen ideologie achter. Het was niet zo dat de andere volken als minderwaardig werden beschouwd. Want die werden vaak weer opgenomen. En ja, die kunnen ook generaal worden. En het is helemaal niet een soort minderwaardigheid. Het huiveringwekkende is dat het een soort praktisch idee is. En je ziet in de literatuur ook wel staan dat, ja, bij die Mongoolse vechttechniek is er helemaal geen mogelijkheid om gevangenen te nemen.
Dat bestaat niet in de cultuur,
nee,
eigenlijk.
Nee, je galoppeert gelijk
je
verder
met je paard.
Ja, ja, je hebt geen behoefte aan een slome. Nee.
Je hebt geen steden waar je ze kan opsluiten, zeg maar. Geen landen waar je ze als slaaf kan laten werken. Het is allemaal gedoe. Het klinkt cynisch.
Ja.
Maar wat ook zo is, is dat de Mongolen meestal als minderheid vechten tegen de meerderheid. Zo is natuurlijk Genghis Khan zelf ook begonnen. En tegen die Chinezen. Er waren geloof ik dus 500.000 Mongolen. En toen ze het Chinese Rijk aanvielen, als ik Jin en Song even bij elkaar neem, daar woonden toen wel 80 miljoen mensen volgens mij.
Dus kon je gewoon niet permitteren om die mensen daar te laten. Want ja, dan had je altijd de kans als Mongool dat je vervolgens weer in je rug werd aangevallen. Dus werd iedereen gewoon een kopje kleiner
gemaakt. En het is dus een ideale afschrikking. Iedereen...
Je reputatie is ook een wapen.
Ja, Attila de Hun is gevreesd, maar Genghis is nog meer... je moet die terreur erin houden.
Het is ook
niet goed te praten.
Nee, maar het is ook de reden dat je maar door kan blijven gaan, zeg je eigenlijk. Ja. Van dat het dus niet stopte toen het Chinese Rijk veroverd was. Want de technieken, de tactieken werkten nog. Je kon gewoon nog door.
Nou, wat interessant is dat waarom hebben ze bijvoorbeeld West-Europa niet veroverd? Ze hebben dan de Hongaren en de Polen verslagen. Nou, ze een soort kamp in Hongarije. En op een gegeven moment gaan ze weer terug, want dan overlijdt dus Ugedai, de opvolger van Genghis. En dan moet er weer een vergadering komen. En dan gaan al die leiders gaan terug en nemen een groot deel van hun leger mee. En dat wordt dan vaak gezien als de redding van het Westen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat... Ze hadden zoveel, want ze hebben dus hadden toen een leger van 70.000 man. En die hebben allemaal 5 paarden bij zich. En Hongarije was gewoon te klein om op de manier waarop die Mongolen zo'n gebied gebruikten te functioneren. Oekraïne kon prima, dat was zeg maar vlak
uitgestrekt.
Ja.
Maar Hongarije was al te klein. Ja. Laat staan dat ze in Frankrijk daar op hun manier hadden kunnen functioneren. Maar ze hadden het wel kunnen veroveren als ze hun best hadden gedaan.
En voordat we naar het ineenstorten en het uit elkaar vallen van het Mongoolse Rijk, ga nog even, Bart, jij hebt nog een Mongoolse generaal in de aanbieding die iedereen zou moeten kennen, maar niemand kent.
Nee, niemand kent hem. Het is de beste generaal aller tijden waar niemand ooit van gehoord heeft. Dat is Subedai. Subedai hoorde niet bij de stam van Genghis Khan, maar kwam wel al vrij vroeg in zijn omgeving terecht.
Hij was wel een Mongool.
Hij was wel een Mongool, ja. Hij was de broer van Jelme. En Jelme was een van de beste vrienden van Genghis Khan. Hij was de jongere broer. Zijn eerste baantje was bewaker van de tentflap. Daar stond hij dus
als kind nog, geloof ik.
Als 14-jarig knul stond hij daar inderdaad. En het voordeel dus van het feit dat hij daar bij die tentflap stond, is dat hij natuurlijk zijn oor naar binnen kon steken en alles kon afluisteren wat daar binnen besproken werd. Dus zo was hij al heel vroeg op de hoogte van alle strategische discussies die tussen de Mongoolse leiders werden gevoerd.
Het klinkt als een stom bijbaantje, maar het is een hele belangrijke post eigenlijk.
Het was eigenlijk best een belangrijke post inderdaad. En hij kreeg al gauw, omdat Jelme dus goede vriend was van Genghis Khan, een baan met wat meer militaire verantwoordelijkheid. En toen bleek dat hij een briljante stratege was. En die zijn steentje heeft bijgedragen aan de verovering van China. En die toen Genghis Khan eenmaal overleden was samen met Batu, een kleinzoon van Genghis Khan, heeft hij toen heel Rusland en het oosten van Europa veroverd. En dat kwam allemaal uit de koker van Subedai. En die heeft daar dingen gedaan die eigenlijk tot aan de Napoleontische tijd op het slagveld niet meer herhaald zijn. Als het ging om de coördinatie van grote legermachten op afstand van elkaar. Het omsingelen van je vijanden. En Subedai die heeft dat echt op geniale wijze heeft hij dat gedaan. En
zo'n talent werd dus ook wel herkend in het Mongoolse leger.
Talent werd herkend. En wat wel aardig was, wat Hendrik had het erover, het verschil met Europese legers uit die tijd. Daar vochten de generaals en de graven en koningen allemaal het liefst in de eerste linie.
Maar dat was eervol.
Ja, maar de Mongolen gaven niet om dat soort eer. Dus mensen als Subedai, die stonden gewoon ver achter de linies. En die hadden overzicht over wat er gebeurde. En die konden op de cruciale momenten in een veldslag de juiste tactische beslissingen nemen.
Ja, en ze hadden ook een soort seinsysteem, waar volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe dat werkte. Maar met een soort vlaggen ook.
Deze dagen staat vol in het teken van herdenken van Tweede Wereldoorlog. Maar communicatie daarin was zels met radio instrument is het moeilijk, weet je, om orde te bewaken.
Ja.
En dat het in dat het deze mensen met middeleeuwse technieken eigenlijk lukt, dat is een enorme gruwelijke prestatie.
Volgens mij Subedai die gaat tijdens het leven van Genghis al naar het westen.
Ja.
En dat is een soort verkenning van heel Eurasië, waar die jaar of 4 mee bezig is en waarin die en passant de Russen nog verslaat. Die komt hij dan op een gegeven moment tegen.
Hij heeft dan een kleine groep mee of zo?
Een flinke groep. Een paar van die 10.000-tallen heeft hij mee, inderdaad.
En dat is ook zo...
Dat geldt als verkenningsgroep voor de Mongolen? Of een soort
Het begon als een verkenning.
Voor verrassingen komen te staan, natuurlijk.
Ze hebben eerst toen een paar jaar, 2 of 3 jaar... een beetje zich rondveroverd op de Kaukasus en rondom de Kaspische Zee. En toen kwamen ze erachter dat die onderbuik van Rusland heel erg zwak was. En toen zijn ze dus een paar jaar later zijn ze teruggekomen met een grotere macht. Samen dus het Subedai samen met Batu, kleinzoon van Genghis Khan. En toen hebben ze inderdaad van Kiev tot aan Boedapest veroverd.
Maar dat is zo'n raar detail. Dat dus in 12... De jaartallen weet ik niet precies, maar kloppen ongeveer 1220... De Russen worden verslagen ergens. Die worden volkomen in de pan gehakt door dat Mongoolse leger. En dan gaan die Mongolen weer weg. Want ze waren zomaar eens even kijken.
Ze waren helemaal niet van plan om het
te... Nee, en dan 20 of 30 jaar later komen ze terug. En ja, die Russen hebben dus 30 jaar tijd gehad om zich voor te bereiden.
Om bang te zijn.
Dat hebben ze niet gedaan.
Dat hebben ze dus niet gedaan.
Ja, maar het is toch ook...
Dan denken ze, nou ja, we hebben verloren, we praten er niet meer
er
over.
Er kwamen wel vaker van die gekke volken vanaf de steppen.
En ja, dat, dat is waar.
Gehad. We hebben het nu verloren, maar ik hoop dat ze weer wegblijven. En dat ze inderdaad in het oosten weer een handen vol krijgen met de Chinezen. Dat, maar dat gebeurde dus niet.
Maar ik wil nog één ding weten. En dat is dat Genghis is in begin 40 als hij Kaan is en, ja. En hij begint.
Ja, 344 wordt hij Kaan.
Hoe lang leeft die man wel niet?
Dat 60ste, tot... dus 20. Hij is in 26 over 27
overleden. Dus hij is 20 jaar Kaan geweest.
Oké, en dan zijn ze nog niet in Rusland, of al wel?
Oh, hebben ze rondgesnuffeld.
Eerste slag al geleverd.
Ja, dat is ongelooflijk. En hoe groot is het Mongoolse Rijk op zijn hoogtepunt? Dan is de Kaan al dood.
Ja, dat is denk ik onder Munken.
Ja, Munken of Ögedai. Dus
1260, 1240.
En dan is het inderdaad van de Donau tot aan Korea.
En zoals met alle grote rijken, dat blijft niet duren. Dat op een gegeven moment stort het in elkaar. Ja. Hoe gaat dat?
We krijgen een soort discussie als over het Romeinse Rijk. Dat het voor iets wat ten ondergaan gedoemd was, het toch nog vrij lang heeft volgehouden. Dus er is best een goede organisatie. Genghis die wordt opgevolgd door zijn derde zoon.
Ögedai.
En die regeert dan een jaar of 7. Die doet veel aan belastinghervorming. Is meer een bestuurder dan een vechter. Die wordt dan opgevolgd door een niet zo heel competente zoon van hem. Die drinkt zich ook dood. Ögedai heeft zich doodgedronken.
Koyoks en zo.
Die is zich ook dood. Dan komt een andere tak van de jongste zoon van Genghis Khan.
Maar jullie vertelden een beetje over verkiezingen waarbij er dan de leider gekozen wordt. Maar er worden, het valt me op,
uit wel de
steeds,
familie.
Oké, er worden wel steeds zoons gekozen. Ja. Dus ja, het is
die vier zoons die hebben kans om...
Vaak op voordracht van de Khan.
Dus het is een soort erfopvolging plus een
bekrachtigde erfopvolging.
Een enorme manipulatie natuurlijk.
Achter de schermen werd natuurlijk gelobbyd en gekonkeld.
Het interessante is dat na de dood van Ögedai is zijn vrouw, die regeert eigenlijk een jaar of 3. In afwachting van de...
Zijn vrouw regeert?
Ja, dus de weduwe.
Maar even, dus een vrouw heeft aan het hoofd gestaan van het grootste wereldrijk dat we gekend
hebben. Dit liep niet goed af, hoor.
Nee,
maar dat heeft waarschijnlijk niet te maken met dat ze een vrouw...
Die vrouw die heette Turgene. En dan heb je in het westen regeert dan de weduwe van Ptolemy, die andere zoon. Die heette Sokaktani. Het is moeilijk uit te spreken allemaal. En dan is er ook nog de dochter van de oudste zoon, of van de ene oudste zoon. Die regeert ook in afwachting van de verkiezingen. Er zijn dan 3 vrouwen, waarvan de 2 niet van de Mongoolse stammen. Die zijn van buiten ingetrouwd. Dus er zijn allerlei dingen die je niet verwacht, hoor.
Nee, deze zag ik niet aankomen.
En volgens mij later, als Güyük overlijdt, dan heeft zijn vrouw grijpt ook de macht. Maar die mist het dan, want dan gaat de andere tak die gaat heersen.
Wat wel gebeurt tussendoor is inderdaad, als de vrouw van Güyük is dan een tijdje aan de macht. Maar er is dan ook weer een zoon uit de andere tak die Kaan wil worden. En die vermoordt dan wel al zijn neefjes voor de zekerheid.
En dan voel je al dat het uit elkaar gaat vallen. Ja.
Ik wou zeggen, we hebben nu over families, over facties. Het wordt een beetje Game of Thrones allemaal. In dat het dat is niet heel erg goed voor het besturen van zo'n immens rijk als het Mongoolse.
Nee, maar het is natuurlijk in essentie een feodaal rijk op loyaliteit gebaseerd. Zoals Karel de Grote ook. En er wordt dus ook allerlei gebieden worden ook in een soort pacht gegeven, een soort worden weggegeven aan die zonen. En die geven dan ook weer een deel aan andere aristocraten. En die hebben allemaal weer een deel van de belasting. En op een gegeven moment is die belasting vrij goed geregeld. Maar er is ook de gewoonte dat als een Mongoolse krijgsheer iets nodig heeft, dan pakt hij het gewoon. Dus dat verstoort natuurlijk het bestuur.
Dat kun je maar zo vaak doen voordat mensen echt een beetje...
Ja, maar tegelijkertijd is er dus vrede in dat gebied. Hè? De vrede des doods, in zekere zin. Maar goed, als er een stad geplunderd werd, dan werden de kooplieden en de ambachtslieden werden beschermd.
Ja.
Dus dat was, wat dat betreft was er een sluwe economische politiek. van Ugadai wordt gezegd dat hij ongeveer 20% van de opbrengst van de verovering van China, of van het Noord-China dan in zijn tijd, investeert in handel. En er werden ook actief allerlei handelsverenigingen, Mongoolse handelsverenigingen opgericht, waardoor dus allerlei karavanen, want daar hebben we het natuurlijk over, die van oost naar west en van west naar oost langs de zijderoute gaan. Ja, dat kostte allemaal enorm veel kamelen en geld. En er werd dan in geïnvesteerd. En dan werd het, als net als in een naamloze vennootschap, het risico verdeeld over verschillende kooplieden. Die konden dan weer geld lenen van de Mongoolse overheid. Dus dat liep als een tierenlier.
Goed met een boog en ook nog slim ook. Ja, slimme bestuurders.
En er kwam natuurlijk heel veel geld vrij. Dus het was eigenlijk economische bloei.
Ja, zeker.
Maar duw het Mongoolse Rijk van de klif. Ik bedoel, waar zit de rot?
De laatste nakomeling die nog macht had van Genghis Khan overlijdt in 1944 in Kabul. Dat is de emir van Bukhara.
Direct de nazet van?
Ja, dat zegt hij, of dat zegt waar hij. Is. Maar dat valt allemaal uiteen in kleine rijkjes.
Ja, ja. Dus het is niet zo dat er een...
Er is geen opperkhan meer die voldoende gezag heeft om... Want die is er, formeel is die er wel. Ja. Maar de facto zijn al die kaantjes koning in eigen rijk.
Het zijn er eigenlijk vier. Je hebt op kleinzoonniveau heb je de beroemdste is Kublai Khan. Dat is de keizer van China. Die sticht een Chinese dynastie. Die China regeert op Chinese wijze, maar wel binnen zijn eigen dynastie zijn Mongoolse identiteit weet te behouden. Gaan ook regelmatig de steppen op om weer de feel te krijgen van het eigenlijk hoort.
Het is een soort,
maar die regeert dus in China en Mongolië tot 1360. En hij is officieel nog de grote khan. Maar over de andere drie gebieden heeft hij eigenlijk niet zoveel macht. En dat zijn dan Gorazmië, dat is zeg maar Perzië en Afghanistan ongeveer. Daar zit, wie zat er ook alweer? Daar zit ook een, is dat niet van... Oh ja, dat is het Ilkhanaat, ook een hele grappige naam. Dat is, betekent namelijk het onderhorige kanaat. Maar net als de stadhouder in Nederland op een gegeven moment ook de baas is, de plaatsvervanger, is het Ilkhanaat, wordt een zelfstandig gebied. En dat is dan onder die Hulegu en zijn andere tak. En dan heb je de Gouden Horde.
De Gouden Horde die
van Batu.
Ja, van Batu.
Dat is eigenlijk het Russische Rijk.
Dat is het Russische Rijk. En 200 jaar lang zwaaien de Mongolen de scepter in het Russische Rijk. En de Russen moeten dan de vrede afkopen de hele tijd door ladingen goud naar de Khan te sturen. En op die manier voorkomen ze dat ze de hele tijd geplunderd worden. En het duurt dus 200 jaar voordat er uiteindelijk een prins sterk genoeg is. De prins van Moskou sterk genoeg is om te zeggen, ik betaal niet meer. Sterker nog, ik kom jou even plunderen. En pas dan weet Rusland zich te ontworstelen aan het juk van de nazaten van Genghis Khan.
Moeten Genghis Khan zelf ook nog even van de klif duwen? Want we zijn een beetje over zijn dood heen gegaan, maar ligt hij ergens begraven? Is hij...
Ja, we weten niet waar.
Nou,
hoe komt hij aan zijn einde?
Hij valt van zijn paard.
Dat vind ik dan wel weer...
Verbieterend.
Een lullig einde voor een Mongool.
Je hebt altijd geleerd van hij valt van zijn paard en gaat dan dood. Nee, hij valt van zijn paard en blijft dan nog een jaar of zo leven.
Hij krijgt waarschijnlijk een geïnfecteerde wond, zoals dat dan ging in die tijd.
Ja, volgens mij blijft hij...
Tot ze zei, inwendige bloedingen.
Of gewoon verzwakt. En hij wordt dan op een onbekende plaats begraven. En op National Geographic heb je nog wel eens van die documentaires waarin ze dan het graf van Genghis Khan denken te kunnen vinden.
Nou, dat is dan weer een of andere net zo mythisch bijna als de...
het graf van Alexander de Grote.
Ja,
ja, want het... Vrijwel meteen na de dood van Genghis Khan weten mensen niet meer waar die begraven ligt. Ook omdat alle onderknuppels die erbij betrokken waren voor de zekerheid vermoord waren.
En de laatste pleegde zelfmoord. Er is altijd eentje die overblijft natuurlijk. Maar goed, ik heb ook gelezen dat hij op oer-Mongoolse wijze misschien gewoon zijn lichaam aan de dieren, aan de vogels van het veld overgelaten. Maar er is ook een interessante artikel, las ik nog, waarin wordt gezegd, interessant, die Genghis die wordt 60, maar kijk naar die zonen. Kublai die doet het ook vrij goed, maar je ziet dat die latere Khans, die zonen van Genghis en de kleinzonen, die leven relatief kort en hebben ook weinig kinderen. Relatief weinig kinderen. En Dus ja, sterven heel veel van die lijnen uit.
Ik hoorde Bart al de alcohol noemen als ding.
Gefermenteerde merriemelk.
Ja, maar dat drink je als je Mongool bent en op de steppen zit. En daar zit relatief weinig alcohol in.
Maar je hebt het ook maar één keer per jaar, doen ze dat?
Ja, ja. Dus maar als je op een gegeven moment de beschaafde wereld in komt.
Ja, ze ook dol op wijn.
Daar hebben ze een sterker spul.
Ja, klopt. Ja.
En als je Mongoolse kaan bent, dan kan je een heel zwembad vullen met wijn natuurlijk.
En het is in dit opzicht wel interessant dat in Azië vind je een genetische aanpassing in een enzym dat alcohol afbreekt. Waardoor je minder goed tegen alcohol kan. En dat zie je in China is dat ergens ontstaan. Dus die Mongolen die hadden die mutatie niet. Dus die konden ook fysiek slechter tegen alcohol dan de gemiddelde Chinees, om het zo maar even te zeggen.
Ja, want ze konden die paardenmelk ook alleen maar in gefermenteerde vorm drinken, omdat ze ook lactose intolerant waren.
Maar ze konden,
dus daar wisselden ze de ene over gevoeligheid voornamelijk voor lactose uit voor de andere.
Maar ze waren toch niet gevoelig voor alcohol? Toch? Ze konden toch gewoon drinken?
Ze konden drinken net zoals wij dat kunnen. Maar het idee van die Aziatische aanpassing is dat je... Het beschermt je wel een beetje tegen overmatige alcoholconsumptie.
Oh, het beschermt je tegen overmatige consumptie. Ja.
Dus je kunt jezelf niet zo kapot... Je krijgt al eerder... je begint te blozen. Je krijgt al eerder een soort hoofdpijnachtige dingen. Dus dat is een soort rem op je inname.
Ja.
En nu we het dan toch over kinderen hebben, en dit kan ik dan nog een beetje toevoegen als genetisch onderlegde persoon in deze historische aflevering, is dat er is een groot verhaal over dat Genghis Khan ongelooflijk veel nazaten heeft verwekt.
Ja, toch een ontdekking uit 2003 of zo?
Ja, zoiets. Toen werd er voor het eerst naar die Y-chromosomen goed gekeken. En dan werd er van een bepaalde variant werd gezegd. Die is ongeveer 1300 jaar oud of 1000 jaar oud. Dus die zou... Dat zou wel eens van de Khan zelf kunnen komen. Die met zijn grote harems en zijn nazaten, die dan ook nog succesvol waren, zou die wel eens heel succesvol kunnen zijn geweest.
Ja, staat om 10% van de Aziatische bevolking heeft dat Y-chromosoom, toch? Van de mannelijke dan.
Ja, en dat is niet veranderd. Maar ik vond wel een artikel uit dat vorig jaar is verschenen in begin 2018. We hebben het over het C2-ster cluster. Zo heet dat Y-chromosoom.
Zo kan... Zo kunnen worden rare liedjes van je gemaakt, maar je kan ook tot een stercluster worden gereduceerd.
Ja, en de ster verwijst volgens mij naar het patroon dat je kijkt als je één variant ineens op ziet duiken, dan explodeert dat als een ster alle kanten op en dan zie je het op allerlei plekken opduiken. Maar ze hebben duizenden mensen uit Eurasië weer opnieuw naar het Y-chromosoom gekeken. En ze zijn opnieuw gaan rekenen naar hoe oud is die variant precies. En dan is die veel ouder. Dan is die 2500 jaar oud. En lijkt dus niet uniek te zijn voor Genghis Khan. Ze zien het meer als een genetische merker voor Mongoolse volkeren in het algemeen. En dat het nog steeds zo kan zijn dat de Mongoolse verspreiding over de hele wereld, dat die genvariant toen is verspreid. Maar hij is niet specifiek voor de Khan zelf. Maar als ik hoor over die duizenden Mongoolse mannen die overal terechtkwamen.
Ja, en dus ook 40 miljoen doden. En ook die Mongolen, die
daar komt de volgende generatie weer vandaan. Ja. Dus zo kun je ook genetisch gezien nog wel de sporen terugvinden van dat Mongoolse rijk.
Ja, hoe zou anders dat Mongoolse gen zich hebben verspreid?
Op een andere manier kun je dat niet verklaren. Nee. Nog even naar naar die vrolijke liedjes. Ik snap een beetje van je gevoel als ik hoor 40 miljoen doden. Maar is dat niet het... Gebeurt dat niet altijd in de geschiedenis dat die scherpe randjes ervan afgaan? Ik bedoel, als je wij herdenken onze oorlog en het leed dat daar het voorkomt nog heel erg. Weet je, dat houden we levend.
Ik denk ook wat meespeelt dat voor ons is het makkelijker om daar een beetje overheen te stappen. Maar ik vraag me bijvoorbeeld echt af hoe ze in China over Genghis Khan praten. Ik denk een stuk minder lacherig.
Ja, maar ze hebben dan nog die Yuan-dynastie van de Mongolen. Dat is een officiële dynastie. Maar ik denk in Afghanistan en in Bukhara en Samarkand, waar die met de grond gelijk zijn gemaakt.
Misschien worden daar de kinderen nog wel bang gemaakt door hun moeder als ze niet willen gaan slapen 's avonds. Of Genghis Khan anders langskomt.
Maar het is wel zo dat voor Westerlingen is het Je krijgt het ook helemaal niet in de geschiedenis.
Nee.
Dus het is het probleem wat voorbij de oostgrens is.
Het is een, je zou het kunnen zien als een soort ramp waar we net aan zijn ontsnapt.
Ja. Net. Het
is echt langs ons gescheerd. En als die toen, als Ogedai niet overleden was en daarom al die legeraanvoerders terug moesten naar Mongolië, dan was er misschien geen plaats geweest voor hun paarden, waren ze doorgelopen tot aan het kanaal.
Ja.
Geef wel als overdenking mee aan de luisteraar om te denken hoe de wereld er dan uit had gezien. Wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. We hebben echt een grote reis gemaakt van Mongolië tot aan Hongarije. En we hopen, Maaike, dat je hiermee een beetje je intellectuele nieuwsgierigheid hier een beetje mee gestild is.
We hebben heel veel dingen niet verteld.
We hebben heel veel dingen niet verteld. Er blijft altijd heel veel liggen op de snijtafel.
Bijvoorbeeld dat je van de Mongolen niet in het water mocht plassen.
En dat ze zich nooit wasten en daarom heel erg stonken.
Nou, dat hebben de mensen nu toch meegekregen.
Kan ook een deel van de terreur zijn.
Bart en Hendrik, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Michel Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Wij zijn er volgende week weer. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. En schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief. Die nieuwsbrief heet nu nog Onbehaarde Apen, maar heet straks NRC Wetenschap. Maar daarmee ontvang je elke week de laatste wetenschappelijke nieuwtjes en stukken die we in de wetenschapsbijlage hebben geschreven. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.